Ik wil vanavond beginnen met Hebreeën 8 met jullie te lezen. Hebreeën 8 vanaf vers 1 waar staat: de hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zodanig hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hoogste hemelen. Nee, in de hemelen. In 1 vers 1 van Hebreeën, daar staat in de hoogste hemelen. Vers 2. Een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Want een ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien het eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want hen berispende, zegt hij tot hen: ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. En zij zullen niet leren een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder, zeggende: ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, en dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Vorige keer hebben we niet het laatste vers van Hebreeën 7 besproken, dus dat moeten we eigenlijk eerst nog even doen voordat we aan hoofdstuk 8 beginnen. En in dat laatste vers van Hebreeën 7, daar staat: want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. En dat is eigenlijk een soort samenvatting van wat in het hele hoofdstuk naar voren wordt gebracht. Dat de hoge priesters onder het oude verbond, want er staat: want de wet stelt tot hoge priesters, het meervoud, de hoge priesters die elkaar opvolgden onder het oude verbond. Er staat hiervan in vers 28 dat zij zwakheid hebben. En als wij hoofdstuk 7 nog een beetje in herinnering hebben, dan is het niet zo moeilijk om aan te geven wat de zwakheid van die hoge priesters is. Dat is namelijk onder andere, want er zou meer over gezegd kunnen worden, maar onder andere wat in vers 23 staat van Hebreeën 7. Er staat dat onder het oude verbond wel vele priesters zijn geworden, dan wel hoge priesters, want dat wordt trouwens steeds door elkaar heen gebruikt. Ene keer staat er gewoon priesters, andere keer hoge priesters. Maar als er in vers 23 staat priesters, dan is de strekking wel degelijk van hoge priesters. Maar goed, het is van op allebei van toepassing. Maar er staat in vers 23: en genen zijn wel vele priesters geworden onder het oude verbond. Waarom? Nou ja, het staat erachter: omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Want dat was namelijk de bedoeling, dat er een hoge priester zou komen die in der eeuwigheid blijft. En die daarom dus ons ook volkomen kan zalig maken. En zo'n hoge priester was er onder het oude verbond niet. Zij werden door de dood verhinderd te blijven. En dat is onder andere de zwakheid van die hoge priesters onder het oude verbond. Dat ze het loodje legden. Zoals alle mensen natuurlijk. Alleen, het is wel typisch dat het hier specifiek over de priesters eigenlijk gezegd wordt. Ik vind een prachtige argumentatie. Ja, ze werden door de dood verhinderd altijd te blijven. Ja, wie niet, denk ik dan. Iedereen. Maar goed, het was ook wachten op die ene die niet door de dood verhinderd wordt om altijd te blijven, maar die door de dood heen overwinning op de dood zou brengen. Zo'n hoge priester namelijk. En zo'n hoge priester hadden wij nodig, betaamde ons, maar dat staat dan in vers 26. Namelijk, een die eeuwig leven heeft, daar komt het kort gezegd op neer. En die dus altijd blijft en die altijd leeft om voor ons te bidden. Door wie wij altijd vrij tot God mogen gaan. En dat is de zwakheid die hier in vers 28 genoemd wordt. En ik wijs erop, en ik weet niet of jullie het nog weten, maar in hoofdstuk 4 vers 25... en in hoofdstuk 5 vers 2 werd ook al over de Heer Jezus gesproken als onze hoge priester. En er staat in 4 vers 15... Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Wij hebben namelijk wel een hoge priester die met onze zwakheden medelijden kan hebben. Hij kan daarin met ons meeleven. Want, staat er in 5 vers 2, hij kan behoorlijk medelijden met ons hebben, namelijk met de onwetenden en de dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En dat gaat wel degelijk over de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En hier wordt gezegd dat hij zwakheid heeft. En het laatste vers van Hebreeën 7 staat dat hij eigenlijk geen zwakheid heeft. Alleen ik heb toen ook, maar dat is zeker een half jaar geleden, dus ik weet niet of jullie dat nog weten, maar heb ik ook gezegd wat het verschil is tussen die beide zwakheden. Want de zwakheid waarover het gaat in Hebreeën 4 en in Hebreeën 5 is de zwakheid van het feit dat hij mens was en mens is. Namelijk het feit dat hij verzoeking heeft moeten doorstaan. Dat staat ook in Hebreeën 4 vers 15. Er staat namelijk dat hij met ons kan medeleven, medelijden met onze zwakheden. Nou, welke zwakheden? Niet de zwakheid van dat wij sterven. Maar, staat er ook achter in vers 15, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Nou, we kennen allemaal de verzoeking in de woestijn. Waarbij de Heer beproefd werd. Zijn geloof werd namelijk beproefd. Alleen, hij is blijven geloven, blijven vertrouwen. Hij is niet bezweken en daarom staat er ook achter, doch zonder zonde. Dat wil niet zeggen dat hij niet gezondigd heeft. Daar gaat het hier niet over. Het gaat erom dat hij niet gestruikeld is. En dat hij is blijven geloven. Maar waar het om gaat is dat de Heer Jezus ook nu nog. Want ook nu is hij nog steeds mens. Staat in de brief van Paulus aan Timotheus, meen ik. Over de opgewekte staat wel degelijk de mens, Christus Jezus. Ook nu is hij mens en nu leeft hij met ons mee. En weet hij wat het is om mens te zijn. En dat is zijn zwakheid. En de zwakheid in 7 vers 28 is niet die zwakheid, maar is de zwakheid van het feit dat die hoge priesters van het oude verbond stierven. Dat zij het loodje legden. Kijk, datzelfde woord wordt gebruikt, maar in een ander verband. En de context bepaalt altijd het verband. Bepaalt altijd de betekenis van een bepaald woord of een bepaalde zin. Dat is altijd zo. En zo dus ook hier. Want ja, zwakheid, ja, daar kan je van alles bij bedenken als je wil.
Maar is dat wel in beide gevallen bij de zwakheid dat hij daarvoor zichzelf moet offeren en voor het volk moet offeren? En staat ze wel in hoofdstuk 5 als in hoofdstuk 7?
Ja, in hoofdstuk 5. Vers 3, daar staat om derzelfde zwakheid, maar dat zwakheid staat schuin gedrukt. Ja. Dus het is maar de vraag of dat om die zwakheid gaat. Want het kan ook gewoon om die mensen gaan. Maar het kan ook om die zwakheid van die mensen gaan. Maar ja, dan krijg je nog zo'n probleem. Is dat er staat dat hij voor zichzelf offeren moet voor de zonden. En datzelfde staat ook in vers 27 van Hebreeën 7. Daar ben ik misschien vorige keer niet uitgebreid op ingegaan. En misschien is dat nu een goede gelegenheid om daar eens op in te gaan. Dat er staat dat de Heer Jezus, vers 27, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen zou moeten opofferen. En daarna voor de zonden des volks. Nou ja, goed, dat was een situatie van het oude verbond. De hoge priester eerst voor zijn eigen zonden en daarna voor de zonden des volks. Maar er staat wel achter, want dat heeft hij, de Heer Jezus Christus, eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. En ik heb vorige keer duidelijk, hopelijk weer laten zien, dat het wel degelijk om zijn offer gaat. Niet aan het kruis van Golgotha, maar zijn offer, zijn beschikbaar stellen, nadat hij uit de dood was opgestaan en zich beschikbaar heeft gesteld aan een bepaald werk. En dat werk is dat hij zich heeft opgeofferd voor ons, voor de gelovigen. En dat hij een werk aan ons doet om ons, Efeze, ons te heiligen en te reinigen en ons zonder vlek of rimpel voor zich te stellen. Dat werk is dat. Maar dan kan je in dit verband ook zeggen, ja, maar het is ook voor zijn eigen zonden. Want dat was bij die hoge priester van het oude verbond ook zo. Die moest eerst voor zijn eigen zonden een offer brengen. En daarna voor de zonden van zijn huis, meen ik ook nog. En daarna pas voor de zonden van het volk. En van de Heer Jezus Christus. Nou, dat heeft hij in één keer gedaan. Geen verschillende offers, maar één offer. Maar dan kan je dus de vraag stellen. Maar de Heer Jezus Christus, toen hij uit de dood opstond, had toch geen zonden? Goeie vraag, dacht ik. We hebben in vers 26, vers daarvoor gelezen, dat hij als hoge priester heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren is. Hoezo moet hij dan voor zijn zonden, de opgewekte Christus, hoezo moet hij dan daar ook voor offeren? Dat is niet echt een makkelijke gedachte, dat geef ik meteen toe. Maar de gedachte is dezelfde gedachte als die ik bij Hebreeën 5 vers 3 ook aangehaald heb. En die ik nog wel een keer wil noemen. En dat is die uit Efeze hoofdstuk 5. Wat in ieder geval wel duidelijk is vanuit Hebreeën 7, is dat onder het oude verbond een verschil is tussen die hoge priester en het volk. En onder het nieuwe verbond dat er een eenheid bestaat tussen die hoge priester en zijn volk. Namelijk de gemeente. Er is een eenheid tussen. Daartussen, er is niks tussen. Ze zijn een eenheid. Christus en de gemeente, het hoofd en het lichaam als eenheid. En dat wordt verderop in Hebreeën, en dan loop ik maar eens vooruit, maar ik doe het uit het hoofd gewoon. Verderop wordt dat ook gezegd. Daar wordt bijvoorbeeld gezegd dat toen de Heer uit de dood opstond en hij offerde zich aan God, hij stelde zich beschikbaar, dan staat erbij dat wij in die wil ook geheiligd zijn en ook geofferd zijn. Toen hij zich beschikbaar stelde aan de Vader, was dat tevens onze beschikbaarstelling aan de Vader. Of hoe je dat dan ook maar zegt. Alleen kan je zeggen, ja, maar toen waren we er überhaupt nog niet, toen waren we ook nog niet tot geloof gekomen. Nee, maar de gedachte is, wanneer iemand tot geloof komt, dan wordt hij in een bepaald, officieel wordt hij in een bepaalde positie gesteld, en dat is die positie. Dat is exact dezelfde positie, nee, niet exact dezelfde, maar wel dezelfde positie als die van de Heer Jezus Christus. Namelijk, dat je geofferd bent. Dat je je leven opgegeven hebt en dat je je beschikbaar hebt gesteld in zijn dienst. Dan citeer ik uit het hoofd Romeinen 12, waar Paulus zegt, ik bid u dan broeders, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, gode en wel behagelijk of welgevallig offer. Wij zouden ons lichaam beschikbaar stellen, offeren. En dat is wat de Heer Jezus Christus ook gedaan heeft bij zijn opstanding. Dat wij ons lichaam offeren, dat wij ons beschikbaar stellen aan zijn werk. Dat is op grond van het feit dat de Heer Jezus Christus dat gedaan heeft. Daar is een eenheid. En dan gaan we naar Efeze. We beginnen lekker ingewikkeld vanavond. Maar goed. Als je iets niet duidelijk is, dan mag je uiteraard altijd vragen stellen. Maar Efeze 5, vers 25. Daar staat, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. En ik moet er eerst maar weer bij zeggen, want anders loop ik het er snel overheen. Ik moet er eerst maar weer bij zeggen, dat dit niet, dat overgeven, dat dat niet zijn kruisdood is. Want het zou nogal raar zijn dat ook een man zou moeten sterven voor zijn vrouw. Dat is in dit verband niet echt logisch. En daar gaat het ook niet over. Het gaat erom dat Christus zich nu als de opgewekte beschikbaar heeft gesteld, overgegeven heeft aan de gemeente om wat te doen dan. Nou, dat staat erachter in vers 12. Opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, dat stond in de MBG herinner ik me nog, haar reinigende, dus het tegenwoordige werk van Christus, dat is wat hij nu doet. Haar reinigende door het bad des waters, namelijk door het woord. Wij worden in de praktijk namelijk gereinigd en opgebouwd door dat woord. En dan vers 27. Opdat hij haar, dat is de gemeente, opdat hij de gemeente zichzelf, dat wil zeggen voor zichzelf, heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En dan is eigenlijk de vraag, doet de Heer zijn werk goed? Dat is een leuke vraag. Ja, de Heer doet zijn werk goed. Kijk, ik bedoel te zeggen, als wij er tegenaan kijken, zeggen we, ja, wij zijn niet heilig, wij zijn niet onberispelijk, wij zijn niet rein. Dank je de koekoek, zeggen ze dan, hè. Maar dat is niet echt een Bijbelse uitspraak volgens mij. Maar ja, hier wordt ons geleerd dat hij dat aan ons doet. En hij doet zijn werk goed. Alleen of wij dat ook ervaren of zo voelen of beleven, ja, dat is een heel ander verhaal. Maar dat is het werk wat hij aan ons doet. Voor zover wij ons overgeven aan hem, voor zover reinigt hij ons. En voor zover maken wij, dat is nog scherper gezegd, voor zover maken wij ook deel uit van de gemeente. Kijk, wat de theorie zegt, ja, wij zijn lid van de gemeente en Christus doet dit, Christus doet zus, zus, zo aan ons allemaal. Maar de vraag is of dat in de praktijk ook zo is. En voor zover wij ons laten leiden door hem, voor zover wij dus ook rein zijn. En dat is dus nooit naar de oude mens, dat is dus ook nooit naar de buitenkant, dat is altijd naar de inwendige mens. Voor zover maken wij ook deel uit van de gemeente. Het is misschien ingewikkeld gezegd, maar wij moeten gewoon die positie in gaan nemen. Ons beschikbaar stellen aan hem, dan reinigt hij ons en dan zorgt hij ervoor dat er aan ons geen vlek of rimpel is. Dat is zijn werk wat hij doet aan ons. En dan sla ik vers 28 over. Vers 29, daar staat, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Dat is de gedachte hier, hè, over man en vrouw, dat zij één zijn. Dat zij één lichaam zijn. Dat is in de praktijk niet zo, maar dat is wel wat het uitbeeldt, man en vrouw. De eenheid die er is tussen man en vrouw. Namelijk binnen een huwelijk gaat het over, niet zomaar elke man en vrouw, maar binnen een huwelijk. En in dat verband staat, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Christus is de man in dit verband en de gemeente is de vrouw. en de Heer, de man, voedt en onderhoudt en reinigt ons, namelijk wij, de gemeente. En dan staat er in vers 30, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Hier kan ik ook zoveel over zeggen trouwens. Ik hoop niet dat ik het wel. Ik zal eerst de lijn vasthouden. Wat hier staat, is dat Christus en de gemeente één zijn. Dat neemt niet weg dat er wel verschil is. Man en vrouw zijn ook één, maar er zit wel verschil tussen man en vrouw. Maar ik hoop dat je die gedachtegang volgt. Namelijk dat zij één zijn. Zoals het in vers 30 staat. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Het eerste wat ik erbij zeg is dat het nog steeds over de opgewekte Christus gaat. Want als wij het woord vlees lezen, dan denken wij al snel aan de oude mens. Bijvoorbeeld de Romeinen 8. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Het vlees, de oude mens. Maar wat ik net zei, dat een woord zijn betekenis ontleent aan de context, zo is het ook hier. Want vlees hoeft niet per se oude mens te zijn. Vlees is gewoon alles wat gestalte heeft. Alles wat je vast kan pakken. Vlees staat daarom ook tegenover geest. Geest is onzienlijk en vlees is tastbaar. Toen de Heer opgestaan was uit de dood, toen zei hij ook, nou geef mij maar wat te eten, want ik ben geen spook, ik ben geen geest, ik ben ook gewoon vlees. Ik ben niet een of andere vreemde verschijning, nee, ik ben gewoon vlees. Maar wel vlees van een nieuwe schepping, dus dat als eerste. Het gaat nog steeds over de opgewekte Christus. En er staat ervan dat wij leden zijn van zijn lichaam. Wij zijn dus één met Christus. En dan is de vraag, wat heeft Christus geofferd? Zichzelf. Zijn lichaam. Zijn lichaam. Staat in Hebreeën 10. Dus neem dat dan maar aan, maar dat staat daar. Zijn lichaam. Ja, niet zijn lichaam aan het kruis. Nee, het lichaam van de opgewekte Christus, namelijk de gemeente. Want dat is wat hier gezegd wordt. Hij heeft zich geofferd en dus tevens zijn wij geofferd. Wij zijn één.
Vers 31 en 32 in Efeze 5, daar staat dat ook, dat één is.
Of... Ja, daar staat het letterlijk, ja. Zij zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. En dan even heel snel, er staat in vers 31, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten. En er staat keurig onder Genesis 2 vers 24. Toch? Ja. Dus, dat gaat, de uitspraak komt bij Adam en Eva vandaan, die buurt zeg maar. En er staat in vers 32, deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente, maar het is een uitspraak ontleend aan Adam en Eva. En als er ooit twee mensen waren die van één vlees waren, dan waren het Adam en Eva. Ja,
een rib uit zijn lijf.
Ja, want hij werd uit een zijde, dan wel uit een rib, werd zij genomen. En dan kan je ook de vraag stellen, waren ze één? Nou nee, als je ernaar kijkt, dan waren dat er twee. Maar als je de geschiedenis kent, als je weet waar ze vandaan komt, waar haar oorsprong ligt, dan zijn ze één. En dat is met ons ook zo. Onze oorsprong is Christus. Ja, dat is zijn leven, zijn geest. Het is, en dat is een heel Bijbels beeld, het is de olie die bijvoorbeeld in dit vaatje wordt geschonken, of in dat vaatje, of in dat vaatje, maar het komt allemaal uit het ene vat. Het is één geest, maar dat is weer 1 Korinthe 12. Hoewel wij vele leden zijn, is het toch maar één geest. Dat is wat ons bindt. En het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Van de ene kant kan je zeggen, het is verscheiden, het is verschillend. Maar in wezen, en de diepere gedachte is dat ze één zijn. Waarmee ik dus trouwens ook direct gezegd heb dat Adam en Eva een type zijn van respectievelijk Christus en de gemeente. Nou, nog even. En je weet hoe, wanneer hoe Eva tot stand is gekomen, hè? Dat was toen Adam sliep. Was in diepe slaap. En toen hij wakker werd, toen was Eva er ineens.
Als ik wakker word, dan is jou.
Ja, ja, dat zal Adam zal wel raar opgekeken hebben. Maar het was in een diepe slaap. En die diepe slaap is de diepe slaap waarin wij leven de afgelopen 2000 jaar. Of niet, God is God niet in een diepe slaap. Doet hij nog wat? Ik hoorde mijn collega laatst zeggen dat hij, nee, die vond maar dat God nogal weinig deed. Ik zei, nou, ik zei, dat klopt ook wel. Ja, klopt wel, maar er wordt wel wat gebouwd, dacht ik ondertussen. Want Eva wordt ondertussen gebouwd. De gemeente, God doet niks, God slaapt. Tussen aanhalingstekens. Maar hij doet wel een werk. Hij doet geen werk in het openbaar. Hij doet een werk in het verborgene. En daarom staat er ook, deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Want die slaap is een uitbeelding van onze bedeling, waarin het licht is uitgegaan. De Heer zei dat ook. Nog een korte tijd is het licht bij jullie, maar straks gaat het licht uit. En dan blijft de wereld in duisternis achter, maar in die duistere wereld wordt in het geheim, in het verborgene, toch een vrouw, dan wel de gemeente, dan wel Eva, tot stand gebracht. Maar dat is een mooie zijlijn. Terug naar ons onderwerp. Dat zij één zijn, daar hadden we het over. En als het dan in Hebreeën 7 vers 27 staat dat Christus zich geofferd heeft in één keer. Er staat niet bij dat het eerst voor zijn eigen zonde was. Dat staat expliciet, staat het over die hoge priester van het oude verbond. Maar van Christus staat gewoon, dat heeft hij eenmaal gedaan toen hij zichzelf opgeofferd heeft. Toen heeft hij die verzoening tot stand gebracht. En als Christus en de gemeente, als die één zijn, dan betekent het dus ook dat onze tekortkomingen, onze zonden, onze ongerechtigheden, dat die ook van hem zijn. Maar punt 2 is, hij neemt ze weg. Dat is het enige manier waarop ik dit schriftgedeelte zou kunnen verklaren. Als je dan per se wil zeggen, Christus heeft zonden, maar had die hoge priester van het oude verbond ook, dan zeg ik, ja, dat komt omdat Christus en de gemeente één zijn, en voor zover wij die zonden en die ongerechtigheden hebben, neemt hij die op zich en doet hij die weg. En dat is misschien een moeilijke gedachtegang vanuit dit vers, maar ik kan daar niet veel anders van maken. Goed, maar daar laat ik het erbij, anders dan hebben we het de hele avond, denk ik, daarover. Dus we gaan maar weer verder naar vers 28 van Hebreeën 7. Waar staat, want de wet stelt dat hoge priesters mensen die zwakheid hebben, die niet in staat waren om echt verzoening te doen. Maar, staat er, het woord der eedzwering, in tegenstelling tot de wet, het woord der eedzwering, en dat is de eedzwering uit Psalm 110. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Daar wordt naar verwezen. Gij zijt priester in der eeuwigheid. In der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Maar er staat bij dat woord der eedzwering, dat die na de wet is. Nadrukkelijk staat dat er. En in hoofdstuk 8, wat ik gelezen heb, werd dat ook een aantal keren gezegd. Het was niet naar het oude verbond, maar ik zal een verbond maken na die dagen. Wordt uitdrukkelijk uit elkaar getrokken. Het woord der eedzwering, die na de wet is, die stelt de zoon. Dat is namelijk die zoon uit Hebreeën 1 vers 1. Die zoon waardoor God tot ons spreekt, dan wel over wie God spreekt. Die zoon die gesteld is tot erfgenaam van alle dingen, die koning is, die zit aan de rechterhand Gods. En er staat bij, die in der eeuwigheid geheiligd is. En als jullie een tijdje geleden keurig mee hebben geschreven, dan weten jullie dat hier niet moet staan geheiligd, maar dat er moet staan volmaakt. Teleio, teleio. Dat is wat er staat. Hij is namelijk volmaakt. En het is exact hetzelfde woord als in vers 19 van Hebreeën 7. Daar staat, want de wet heeft geen ding volmaakt. Nou, of dat hetzelfde woord is, dat houd ik nog even slag om. Daarom weet ik niet helemaal zeker. Maar het moet duidelijk zijn dat dat er moet staan, namelijk volmaakt. Want er wordt al de hele tijd gezegd dat de wet onprofijtelijk is en zwak is. En dat de wet geen ding heeft volmaakt, maar het nieuwe verbond, dan wel het woord der eedzwering, heeft wel degelijk wat volmaakt. En volmaakt is gewoon een veel sterker woord dan dat woord geheiligd. Wat de wet niet kon, heeft de Heer Jezus Christus wel bewerkstelligd. En dan komen we in hoofdstuk 8, waar staat de hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken. En dat is toch knap, denk ik dan, dat je 7 hoofdstukken lang een inleiding houdt. Want nou komt Paulus echt over de brug, zeg maar, waar het echt om gaat. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dit. Dat wij hebben zodanig een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hoogste hemelen. Nee, dat zeg ik het weer. Hè? In de hemelen. Wat hier gezegd wordt, en het wordt heel kort en krachtig gezet, er wordt eigenlijk verder niet toegelicht, maar hier wordt gesproken over het vreemde verschijnsel dat de Heer Jezus Christus bij zijn opstanding gesteld is. Tot erfgenaam van alle dingen, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, en dat hij zit aan de rechterhand van de troon der majesteit, die positie heeft hij ontvangen, die positie van koning, maar hij functioneert helemaal niet als koning. Er staat namelijk dat hij hoge priester is. Is hij dan geen koning? Ja, hij is ook koning. Kijk, in de dagen van de Heer Jezus, toen hij hier op aarde rondliep, wat verwachten, met dubbel T, wat verwachten de Joden en nou ook de discipelen? Wat verwachten zij? Het koninkrijk, dat is wat zij verwachten. Dat is zelfs wat Johannes de Doper en daarna de Heer Jezus ook predikten. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, dan wel het koninkrijk Gods, is nabijgekomen. En daarna barstte de discussie los. Ja, dat werd toen gezegd door Johannes de Doper en door de Heer Jezus. Maar ja, dat koninkrijk is er nog steeds niet. Hebben ze nou gelogen of niet? Was het koninkrijk nou nabij of niet? En er is zelfs een lering die zegt, ja, het koninkrijk is een beetje gekomen, maar daarna is het koninkrijk weer teruggetrokken. En er is zelfs een gelegenheid dat de Heer door zijn omstanders meegenomen werd en ze wilden hem koning maken. Maar de Heer ontrok zich daarvan. En dat wilde de Heer niet. Ten eerste omdat hij nog niet opgestaan was uit de dood. Maar ten tweede omdat hij ook niet zou gaan, nog niet zou gaan functioneren als koning. Was hij het dan niet? Ja, hij was het wel. Hij is het ook. Maar hij functioneert nog niet als koning. Maar dan is nog de volgende vraag. Is dat koninkrijk dan wel opgericht? Nou, de Heer stond voor Pilatus. En toen vroeg Pilatus ook aan de Heer Jezus of hij een koning was. En toen zei de Heer Jezus, ja, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat wil zeggen, bent u een koning? Ja, ik ben wel een koning. Maar nu nog even niet. In ieder geval niet hier. Want dat is wat hij zegt. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. En de ene lijn zegt dus, maar straks is mijn koninkrijk wel hier. Alleen dat duurt nog even. Dan is mijn koninkrijk wel hier. En de andere lijn die je kan volgen is, nu is mijn koninkrijk niet van hier, maar nu is mijn koninkrijk van daar, namelijk van boven. Want dat koninkrijk is, dat vroegen de discipelen zich ook af. De discipelen die stelden een hele goede vraag. Die vroegen in Lucas, moeten we maar even opzoeken, in Lucas 19, meen ik. Maar oh, nee, ze stelden geen vraag. Maar in Lucas 19... vers 11. Daar staat, en als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij, de Heer Jezus, nabij Jeruzalem was, en omdat zij meenden, zij dachten, dat het koninkrijk Gods terstond zou aanbreken. Maar dat staat er niet. Want dat dachten zij ook niet. Nou, dat dachten ze wel, dat het koninkrijk terstond zou aanbreken. Dat geloofden ze ook. Alleen zij liepen met een vraag rond. De vraag namelijk, zal dat koninkrijk ook terstond openbaar worden? En daarom vertelt de Heer die gelijkenis. En uit die gelijkenis blijkt dat die welgeboren man naar een ver land reist om daar een koninkrijk te ontvangen en pas daarna weder te keren. En dan heb je het hele verhaal eigenlijk. Het koninkrijk is er wel, alleen het duurt nog een tijdje. Het wacht nog op de wederkomst. Dan wordt het pas openbaar. En in onze dagen is het verborgen. Is de Heer Jezus koning? Ja, hij is wel degelijk koning. Alleen, hij maakt van zijn macht, maakt hij nog geen gebruik. Waarom niet? Ja, daar zijn verschillende antwoorden op te geven. Maar ik wou nog een in dit verband een schriftgedeelte lezen. Dat is in Johannes hoofdstuk 12, meen ik. Kijk, je hebt mensen, gelovigen. Je hebt een categorie die zegt, nee, het koninkrijk is uitgesteld. Omdat Israël niet tot geloof komt. Kwam in die dagen. Die zijn er die zeggen, nee, het koninkrijk is niet gekomen, want Israël is niet tot geloof gekomen, dus kon de Heer het koninkrijk aan Israël ook niet oprichten. Dus het koninkrijk is niet gekomen. Het is hun wel aangeboden, maar daarna is het koninkrijk weer in de kast gezet en is het koninkrijk niet gekomen. En dat is niet 100% correct. Want het koninkrijk kwam wel degelijk. Alleen, nog in de hemel en verborgen. En je hebt mensen die zeggen, ja, er werd gepredikt dat het koninkrijk er zou zijn. De Heer Jezus is koning. Toen hij opstond uit de dood. Dus wat moeten wij doen? Alle volkeren tot zijn discipelen maken. En dat koninkrijk over de hele wereld uitbreiden.
Wij moeten zijn koninkrijk
doen. Wij moeten dat doen. Dat is zo'n lied, hè. Ik weet niet meer welke het is.
Bouw uw koninkrijk op aarde.
In ons en bouw uw... Dat is nog niet zo erg. In ons. Dat zei de Heer, hè. Want het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat.
Het is in uw lieden, ja.
Maar het is in uw lieden. Als het tot stand komt, als het opgericht wordt, gebeurt dat niet met uiterlijk gelaat en uiterlijk vertoon. Want als het opgericht wordt, is het in uw lieden. In de toekomst komt het wel degelijk met uiterlijk gelaat en met uiterlijk vertoon. Maar nu nog niet, en de bedoeling is ook niet dat dat koninkrijk gebouwd zou worden op aard, maar in de hemel. Daarom zingen wij ook Stap die dode wereld uit. Want het koninkrijk van Christus is er wel, maar niet hier op aarde. En dat was ook nog niet de bedoeling. Dat is pas de bedoeling wanneer de koning zelf komt. Want ik heb wel eens vaker gezegd, als wij dat koninkrijk nu al moeten bouwen, wat moet hij dan straks doen als hij terugkomt op aarde? Want dan hebben wij hem al het werk uit handen genomen. Dus dat is niet zo eervol voor hem. En wel voor ons. Dat is misschien wel de gedachte die erachter ligt. Maar dat weet ik niet. Maar ik wou naar Johannes 12, in vers 34, daar staat: wij hebben uit de wet gehoord, uit het Oude Testament, dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Want dat was namelijk de verwachting in die dagen. Dat als de Messias komt, dat hij een koninkrijk zal hebben en dat hij de Joden zal verlossen van de Romeinen, is de populaire gedachte. En dat het koninkrijk openbaar zou worden, dat hij zijn troon zou hebben in Jeruzalem, dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David. Zoals in 2 Samuel 7, en staat er hier ook onder bij mij, aangekondigd is. Want dan staat er, hij zal een onwankelbaar koninkrijk hebben. Maar men heeft niet begrepen, en dat, ja, of je ze dat kwalijk moet nemen, weet ik niet. Want het ligt verborgen, ook in het Oude Testament. Wat ze niet wisten, is dat de Heer eerst een koninkrijk buitenslands zou ontvangen, om het zo te zeggen. Dan wel, de Zoon des Mensen moet verhoogd worden, zoals het hier staat. Hij moet namelijk eerst gesteld worden tot Zoon van God. En daarna pas als Zoon van David. Dat is voor degene die 2 Samuel 7 kennen. Want daar staat inderdaad dat David een zoon zou hebben die op die troon zou zitten. Maar daar staat bij dat dat ook Gods zoon zou zijn. En dat hij dus een uitermate hoge positie zou ontvangen. En dat hemelse aspect van de Messias, dat kende men niet. Men verwachtte gewoon een mens eigenlijk. Terwijl de Messias God zelf is. Je weet wel, Filippenzen 2, dat de Heer heeft zijn godheid afgelegd. Hij was God even gelijk, maar hij heeft die godheid afgelegd, werd aan de mensen gelijk en is gekruisigd. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Hij heeft hem niet opgewekt uit de dood en gezet op de troon van zijn vader David. Nee, hij heeft nog een veel hogere troon ontvangen. En dat is wat vandaag aan de dag, nou ja, gepraktiseerd wordt, waar de Heer zich mee bezighoudt. De Heer verbergt zich namelijk eerst en dat koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk wordt eerst uitgesteld. En waarom ik hier naartoe ga, is dat er dan in vers 35 ook staat: nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, die weet niet waar hij heen gaat. Want het licht zou uit de wereld verdwijnen. En als wij nu nog, want wij zingen dat, hè, wij wandelen in het licht met Jezus. Ja, dat komt omdat wij met hem gezet zijn in de hemel, want daar is dat licht. En hier op aarde niet, want hier op aarde is het licht uitgegaan. En de wereld ligt in de duisternis, in de boze, in onwetendheid. Maar wij zijn kinderen des lichts, omdat wij met hem gezet zijn in de hemel. En dan staat er in vers 36, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts mocht zijn. En het laatste zin vind ik het mooiste. Daar staat, deze dingen sprak Jezus, en weggaande verborg hij zich van hen. Dat had er helemaal niet bij hoeven te staan, want wat interesseert het ons nou waar die heen gaat en wat die dan doet? Wij vinden het toch veel belangrijker wat hij zegt en wat hij leert. Maar hier staat erbij dat hij wegging en dat hij zich verborg.
Actief.
Ja, bewust. En dat is niet de eerste keer dat het hier staat, hoor, dat hij weggaat en zich verbergt. Want het illustreert precies wat de Heer doet. De vraag is, blijft hij in de eeuwigheid? Moet hij verhoogd worden? Dus discussie om. Maar de Heer verbergt zich. En dat is in het Oude Testament al lang en breed aangekondigd, hoor. Dat hadden ze echt wel kunnen weten. En het leuke van dit hele verhaal hier vind ik, wat gebeurt er? Hij verbergt zich. Wat gebeurt er dan? Nou, dat staat gewoon boven vers 37. De Joden blijven verhard. Dat is de situatie na de hemelvaart, zeg ik dan maar, van de Heer Jezus. De Joden blijven verhard. Ze willen zich niet bekeren in de dagen van Handelingen. He, er wordt elke keer gepredikt in de straten van Jeruzalem. En aan de overheid in Jeruzalem. Maar men wil zich niet bekeren. De Joden blijven verhard. En de Heer verdwijnt. Maar wat doet de Heer? Terwijl de Joden verhard zijn en de Heer verborgen is voor de wereld. Nou, daar gaat hoofdstuk 13, 14, 15, 16 en 17 over. Toch of niet? Daar wast hij ons de voeten. En waar is dat? Waar gebeurt dat? Staat er hier niet bij. Maar uit andere evangeliën kan je het weten. Waar? In de opperzaal. Op de hoge plaats. Waarschijnlijk met de deuren gesloten voor de vrezen der Joden. Maar dat was na zijn opstanding. Maar dat was ook in de opperzaal. En in hoofdstuk 13 begint het verhaal van die voetwassing. En ik heb vorige keer en de keer daarvoor wel eens vaker gezegd. Dat die voetwassing uitdrukking geeft aan wat de Heer nu doet. En uitdrukking geeft aan zijn functie van hoge priester. Namelijk, hij reinigt onze in de praktijk. Niet het hele lichaam, want we zijn één keer gereinigd. Maar hij reinigt onze voeten. Hij reinigt ons in de praktijk. En hij doet dat werk ook in Johannes 13. Eigenlijk in het verborgene. Want er was niemand die de Heer gevraagd had om die voeten te gaan wassen. De Heer doet het gewoon. En Petrus protesteert. Maar als er niemand had geprotesteerd, dan was het stilletjes gebeurd. En dan was het dus ook in het geheim en ook niet in het openbaar. En zo zie je dat je bijvoorbeeld in zo'n schriftgedeelte van Johannes 12, 13 en wat erop volgt, dat er zelfs een lijn in zit waarin uitgebeeld wordt hoe de situatie ervoor staat en wat er in onze dagen aan de hand is. Het Joodse volk gelooft maar de helft van de Bijbel, om het zo te zeggen. Ze geloven niet in de opgewekte Christus. De Heer verbergt zich en wast ons de voeten in het verborgene in de opperzaal. En dan ga ik terug naar Hebreeën 8 voordat we gaan pauzeren. Want daarom zegt Paulus ook, dit is de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken, dat wij een hoge priester hebben die zit als koning. Hij is koning, maar hij functioneert als hoge priester. En pas in de toekomst zal hij ook als koning verschijnen. En dan moet ik altijd aan Psalm 2 denken, die ik hier ook wel eens aangehaald heb. Waar gezegd wordt van, nou, die koning is al lang gezalfd. En je kan je druk maken wat je wil. Maar die koning is al lang gezalfd en het duurt een lange tijd. Maar uiteindelijk zal hij verschijnen en zal hij wel degelijk zitten op de troon in Jeruzalem, Israël aan zich onderwerpen en alle volkeren. Maar dat wacht nog in de toekomst. Vandaag functioneert hij nog als hoge priester van zijn volk, van de gemeente. Maar we gaan eerst pauzeren. In vers 1 van Hebreeën 8, daar noemt Paulus dus de hoofdsom van de dingen waarvan hij spreekt. En dat is dat wij namelijk een hoge priester hebben die zit aan de rechterhand Gods. En ja, het wordt hier heel kort gezegd, maar het is een hele belangrijke waarheid. En ik heb zo straks Johannes 12 en 13, 14 eigenlijk aangehaald, waarin dat geïllustreerd wordt. Maar er zijn nog zoveel meer geschiedenissen, verhalen, waar een bepaalde lijn, die lijn van het koningschap, wordt onderbroken. En daarna gebeurt er iets aan de zijlijn, iets verborgen. En pas daarna gaat die geschiedenis weer verder. En dan denk ik natuurlijk als eer. Kijk, en dat illustreert dus wat er gebeurd is, hè? Men verwachtte dat de Heer koning zou zijn, maar hij werd het niet. Hij werd koning in de hemel en verborg zich voor de wereld. En pas in de toekomst krijgt het gestalte. Er zit een onderbreking in. Dat is de onderbreking van onze bedeling waarin wij nu leven. En zo'n onderbreking, ja, dat vind je in talloze geschiedenissen. En daarin wordt dus op typologische wijze dit verschijnsel uitgedrukt. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Jozef. Jozef uit Genesis. Die verworpen wordt door zijn broeders. Want Jozef had gedroomd. En wat droomde Jozef? Dat hij koning zou zijn over zijn broers. Toch? Dat droomde hij, hè? Met die. Dat weten jullie. Wat gebeurt er daarna? Toen zeiden zijn broeders ongeveer dit. Zij zeiden: wij willen niet dat deze over ons koning zij. Weg met hem. Kruisigde hem. Oh nee, gooi hem in de put, zeiden ze. Toch? Toen gooiden ze hem in de put. En ze dachten dat hij dood was. Ze dachten dat ze van hem af waren. Dat dacht het Joodse volk ook over de Heer Jezus. Maar in een vergelegen land, namelijk in Egypte, daar werd hij koning. Nou ja, onderkoning, maar farao stelde hem over het hele huis. Hij werd koning daar. En ik zou eigenlijk willen zeggen, hij bracht voort brood en wijn. Zoals Melchizedek, want dat is wat er gebeurt. Hij had, er was met die hongersnood, hè? Maar bij Jozef, daar was graan. In de hele wereld is er duisternis, honger. Maar bij Jozef in Egypte, daar is graan. En later ook wijn, maar dat is pas met zijn broers. Dan worden ze dronken met elkaar. Maar goed, dat is net zo'n onderbreking. Die broeders denken dat hij dood is. Jacob denkt dat Jozef dood is. Maar daartussenin gebeurt van alles. En pas daarna maakt Jozef zich aan zijn broeders bekend. Aan de Joden. Om het dan overdrachtelijk direct toe te lichten. En pas dan gaat die geschiedenis voor die 11 broers weer verder. Nou ja. Daar zit zoveel meer aan vast. Maar dat wordt, elke keer wordt met name dit verschijnsel geïllustreerd. Dat de Heer verworpen wordt door zijn volk. Maar dat hij ondertussen een ander werk doet. En bij Jozef dus in de gevangenis. En de gemeente wordt beschreven als een gevangenis. In Efeze bijvoorbeeld. Daar had je ook die bakker en die schenker. Heb je weer brood en wijn. Nou ja, goed. Maar bij Mozes vind je bijvoorbeeld precies hetzelfde. Mozes die aan het hof van farao opgroeit. En die zijn broederen gaat bezoeken. En hij wil ze verlossen. Maar ze erkennen Mozes niet. En Mozes moet vluchten naar het buitenland. Naar Midian. En daar is hij 40 jaar. En pas 40 jaar later. Dus gaat hij alsnog. Dat is de vrouw met die brandende braamstruik. Brandende braambos. Dan gaat hij alsnog op pad om het volk te verlossen. Dat wil zeggen in de eerste komst van de Heer Jezus. Want dat is wat het uitbeeld. In de eerste komst van de Heer Jezus. Gaat hij op zoek om Israël te verlossen. Maar Israël wil zich niet laten verlossen. Israël blijft leven onder het oude verbond. Dan gaat de Heer dus een ander werk doen. En pas daarna, dat is dus in de wederkomst, zal alsnog Israël verlost worden. Nou ja, noem nog eens zo'n geschiedenis. Er zijn er talloze van. Elke keer als je in een bepaalde geschiedenis een onderbreking vindt, dan moet je hieraan denken. Dan moet je denken aan het feit dat de Heer kwam om Israël te verlossen. Israël liet zich niet verlossen. En de Heer ging een ander werk doen. En pas daarna gaat het verhaal weer verder. Genesis 38 is in zijn geheel zoiets trouwens. Ik weet niet, ik ga hem niet uitleggen, maar ik zal hem wel laten zien. Dat is wel heel leuk. In Genesis. We hadden het over Jozef. In Genesis 37 wordt Jozef door zijn broeders verkocht. En dan staat er in het allerlaatste vers van Genesis 37, daar staat: en de Midianieten verkochten hem in Egypte, want die Midianieten die pikten hem op uit die put. En die namen hem mee en ze verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van farao, overste der trawanten. En er staat in hoofdstuk 38 boven Juda en Tamar. Daar gaat het hele verhaal niet over, maar daar begint in één keer iets over. En er staat in het geschieden terzelfde tijden dat Juda van zijn broederen aftoog. En een keer een heel verhaal. En een hele hoofdstuk gaat erover hoe Juda een zoon voortbrengt. Nou ja, twee eigenlijk. En in hoofdstuk 39 gaat het verhaal gewoon verder. Van Jozef. Want in het laatste vers van hoofdstuk 37 staat: en de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. En dan lees je in 39 vers 1. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten. Een Egyptisch man kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef en het verhaal gaat weer verder. En je moet het in je eigen tijd maar eens doorlezen. Het hoofdstuk 38, dat heeft niks, maar dan ook helemaal niks, met de geschiedenis van Jozef te maken. Maar het staat er wel in één keer tussen, een compleet hoofdstuk. Dat is namelijk de breuk in de geschiedenis. De lijn met Israël wordt afgebroken en later wordt die lijn weer opgepakt. En daarom heette die zoon die geboren werd, in vers 29 van hoofdstuk 38, die heette ook zo. Die heette namelijk Peres. Op u is de breuken. Maar, ja, nou, dan ga ik maar door. Hè. Ik vind dit prachtige dingen. Hè. Kijk, ik weet niet of je die geschiedenis kent, maar het wordt in een paar versen verteld. Vers 28, daar staat: en het geschiedde als zij baarde, dat de hand uitgaf. Er was een van de twee, want ze had een tweeling in haar buik. De een die gaf de hand uit en de vroedvrouw nam dezelfde en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende: deze komt het eerst uit. Er was een tweeling en eentje die steekt zijn hand uit. Maar het geschiedde, vers 29, als hij zijn hand weder intoog, ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden: hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de scharlaken draad was. Daaraan kon men dus ook goed weten wie was. En zij noemde zijn naam Zera. En Zera, als ik me niet vergis, betekent kroon. En dat is dus precies wat het uitbeeldt. Eerst komt die hand van Zera, die kroon, dat koningschap, komt aan de oppervlakte. Maar het koninkrijk wordt niet openbaar. Het wordt teruggetrokken. Ik spreek nu direct overdrachtelijk, ik hoop dat je dat volgt. Het koningschap wordt teruggetrokken en er vindt een breuk plaats. Van zo'n 2000 jaar. Maar goed. En pas daarna wordt Zera alsnog geboren en komt het koninkrijk alsnog tot stand. Ja, nou ja, daar heb je talloze van dat soort voorbeelden van. Net zoals op het moment dat de Messias komt, zou Israël tot geloof komen. Maar Israël komt niet tot geloof. In de plaats van Israël komt de gemeente. En dan zeg ik het heel kort. En niet helemaal correct, maar het is misschien wel het makkelijkst om het zo te zeggen. De Messias komt, Israël zou tot geloof komen. En het koninkrijk zou aanvangen, maar Israël komt niet tot geloof. De gemeente komt ervoor in de plaats. En pas daarna, in de toekomst, is er dan nog alsnog een toekomst inderdaad ook voor Israël. Nou ja, dat vind je toch ook in al die tweelingen uitgebeeld, waarvan altijd dat eerstgeboorterecht omgewisseld wordt. Degene die als eerste geboren wordt, Israël namelijk, die krijgt niet het eerstgeboorterecht, want het wordt omgedraaid en de gemeente komt in de plaats van Israël. En pas daarna is er ook wel degelijk een toekomst nog voor Israël. In dat verband moet ik bijvoorbeeld denken aan Galaten 4 over Ismaël en Isaak, waar dat gewoon letterlijk staat dat Ismaël een type is van het natuurlijke Israël, degene die nog onder de wet leven. En Isaac is een beeld van de gemeente, de vrije. En er staan die twee erven niet samen. Nee, Isaac krijgt de erfenis. Maar als je geschiedenis naleest, dan staat er ook wel degelijk dat Ismaël ook een... uit u zal een groot volk geboren worden, et cetera. Is altijd zo. En dat is met Jacob en Esau precies hetzelfde. Jacob zegt op een gegeven moment als hij Esau weer ontmoet. Want Jacob was de jongste. Maar hij kreeg wel het eerst geboorterecht. Maar Jacob, als hij Esau weer ontmoet, zegt Jacob... zegt Esau eerst, de Heer heeft mij veel gegeven. En Jacob zegt, de Heer heeft mij alles gegeven. Jacob wordt verheven boven Esau. En zo wordt de gemeente in een hogere positie gesteld als Israël. Nou ja, dit zijn kleine voorbeeldjes en niet uitgebreid toegelicht. Alleen ik haal die dingen aan om te laten zien dat je dat dus elke keer terugvindt. En als ik nog even langer nadenk, dan kan ik de hele avond daar wel over spreken. Hoe vaak dat wel niet voorkomt. En dat heeft hier ook mee te maken dat de Heer eerst zijn werk als hoge priester doet. En pas in de toekomst zijn werk als koning openbaar zal maken. Nou goed, dan staat er in vers 2. Dat die hoge priester is een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels. Welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Hij is een bedienaar des heiligdoms. En des waren tabernakels, dat is twee keer hetzelfde namelijk, want dat heiligdom is namelijk de tabernakel. Maar niet de tabernakel van het oude verbond, dat ding wat gewoon van een, wat letterlijk een tent was. Want dat is wat tabernakel betekent. Nee, het is het heiligdom, het is de tabernakel die de Heere heeft opgericht. En geen mens. Want die tabernakel in het Oude Testament is een uitbeelding van... Ja, waar is de tabernakel een uitbeelding van? Ik kan verschillende antwoorden geven. Het is een uitbeelding van de hemel. Het staat in 9 vers 24. Daar staat, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is parallel met vers 2, hè? Maar dat is namelijk een tegenbeeld van het ware. Van het ware heiligdom. Hij is in de hemel zelf ingegaan. Dat is dus de echte tabernakel. Maar als je bijvoorbeeld de Openbaring erop naleest, dan wordt er gezegd dat die hele nieuwe schepping een tabernakel is. Want die tabernakel onder het oude verbond is een uitbeelding van... Ja, als ik het heel breed neem, dan zou ik zeggen, ja, dat is een uitbeelding van een nieuwe schepping. Maar het is ook een uitbeelding van het nieuwe verbond. Het is een uitbeelding van de hemel. Het is maar hoe je dat wil zien. Alleen waar het om gaat is dat het niet een zichtbaar, tastbaar ding is. Maar het is iets geestelijk. Het is geen vlees, maar het is geest. De Heer heeft hem namelijk opgericht en geen mens. Want die tabernakel van het oude verbond was door een mens opgericht, namelijk door Mozes. Die kreeg de instructies daarvoor en hij heeft dat... dat ding in elkaar gezet uiteindelijk. In Exodus 40 vind je dat beschreven. Maar er staat, hij is een bedienaar des heiligdoms. De Heer als hogepriester doet nu een werk in die tabernakel. Nou, daar hebben we het wel al vaker over gehad. Hij doet namelijk verzoening met zijn bloed, met zijn leven voor de Ark des Verbonds. Alleen het is allemaal overdrachtelijk taal gebruikt, want het gaat niet over een letterlijk ding. Het gaat erom waar het een uitbeelding van is. Maar wat ik hier opvallend vind is dat er staat, of opvallend, maar er staat, hij is een bedienaar des heiligdoms. Hij doet namelijk een dienstwerk. En dat is precies wat de hoge priester typeert. Hè? Kijk, zo straks waren we in Johannes 13, daar stond dat hij ons de voeten waste. Dat is een dienstwerk. En dat staat weer recht tegenover zijn koningschap, want... Een koning wordt geacht te heersen. Een heerschappij uit te voeren. Maar de Heer maakt geen gebruik van zijn koningschap. Hij functioneert als hoge priester. En hij is een bedienaar van het heiligdom. en van de echte tabernakel. Dus geen heersende functie, maar een dienende functie. Dat is bijvoorbeeld ook de strekking van de uitspraken van de Heer Jezus, als hij zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Als je dat zou vertalen naar de Hebreeënbrief, als je dat dan zo mag zeggen, dan zou je invullen, ik ben niet gekomen om koning te worden, maar hogepriester. Die uitspraken in die evangeliën, die gaan daarover. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Pas in de toekomst. Net zoals met het koninkrijk. Koninkrijk is in uw lieden en het komt niet met uiterlijk gelaat. Ja, in de toekomst wel, maar als het komt, komt het eerst in uw lieden en verborgen. Dan staat er in vers 3, want in ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Nou, dan zijn we eigenlijk dus weer terug in hoofdstuk 5 vers 1. Want daar staat exact hetzelfde. Daar staat ook dat elke hoge priester, die wordt uit de mensen genomen, die wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Waarom? Opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden des volks, namelijk. En hier staat ook dat de Heer als hogepriester wordt ook gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Dus hij moest ook wat hebben om te offeren, de Heer Jezus. En daar wordt hier vanaf vers 4 niet verder op ingegaan. Dus als je nou vraagt, ja, wat offert hij dan? Dan kan je in deze verse niet terecht. Maar in het vorige hoofdstuk hebben we dat natuurlijk gelezen in vers 27, waar we de avond mee begonnen zijn. Daar staat het antwoord namelijk al, wat hij zou offeren. Zichzelf. En als je de uitgebreide toelichting wil hebben, dan kom je pas verder in hoofdstuk 10, vers 10. Daar staat dat niet alleen hij zich geofferd heeft, maar dat tevens wij als zijn lichaam met hem geofferd zijn. Alleen ja, daar wordt hier in hoofdstuk 8 nog niet op ingegaan. Dus ja, schuif ik dat ook nog maar voor mij uit. Maar dat is het offer wat hij zou brengen. Of gebracht heeft. Maar er wordt eerst in vers 4 nog weer de nadruk gelegd op dat het geen werk is wat hij op aarde deed, maar dat het een werk is wat hij in de hemel deed. En dat doe ik ook zo vaak, en dat doet de apostel hier ook, omdat het zo vaak misverstaan wordt. Want er staat in vers 4, want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Dan wel geen hoge priester. Waarom niet? Nou ja, omdat er toen hij op aarde was, toen waren er al priesters die naar de wet gaven en slachtofferen offerden. En dat na de wet wil zeggen naar de oud-testamentische inzettingen. En als die op aarde zou zijn geweest, nou ten eerste zou die geen priester zijn. Waarom niet? Nou, omdat die niet uit de stam van Levi is. Hij was uit de stam van Juda, maar dat wordt hier niet weer herhaald. Maar hier wordt gezegd, ja, er waren toen al andere priesters. Maar die offerden naar de wet, dat wil zeggen, naar het oude verbond, volgens de inzettingen van het oude verbond. En dat moest eigenlijk eerst gestopt worden en daarna officieel kon het nieuwtestamentische offer gebracht worden. Want die offers van dat oude verbond, waar dienen die voor? Die offers op aarde en onder het oude verbond, die dienen ervoor om uitdrukking te geven aan het ene offer in de hemel onder het nieuwe verbond. En dat staat in vers 5. Daar staat welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Dat wil zeggen, die wet, dat slaat dat welke aan het begin van vers 5, dat slaat op de wet, dat dient als voorbeeld en als schaduw van hemelse dingen. Maar ja, dat lazen we toch eigenlijk in vers 2 ook al. dat heiligdom, die tabernakel, maar niet die opgericht is door een mens, want die geeft daar alleen maar uitdrukking aan. Het gaat om die ware tabernakel, die echte tabernakel. En die wet, die dient alleen maar als voorbeeld en als schaduw van hemelse dingen. En daar zijn we eigenlijk ook in hoofdstuk 10 terecht. En dan in vers 1. Daar staat, want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen. Hier staat toekomende goederen. En in vers 5 van Hebreeën 8 staat hemelse dingen. Maar het gaat in ieder geval allebei over de dingen van het nieuwe verbond. Dat is wat die toekomende goederen zijn. Maar de wet is slechts een schaduw, is niet het beeld zelf der zaken. Nou, dat is wat in 8 vers 5 ook naar voren wordt gebracht. Daar dienen ze voor, om een afbeelding, een voorbeeld te geven van dat ene echte offer wat gebracht zou worden. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Mozes was namelijk degene die 40 dagen en 40 nachten op de Sinaï, dan wel op Horeb was, waar hij de wet ontving en niet alleen de 10 geboden op 2 stenen tafelen, maar alle inzettingen van de wet, inclusief de tabernakel. En de vraag is nu wat Mozes nou gezien heeft op die berg. Want er staat, zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Wat zou Mozes nou gezien hebben op die berg? Nou, er zijn twee dingen mogelijk. Of hij heeft de tabernakel gezien, letterlijk zoals het ingericht moest worden. En zoals het er allemaal uit moest zien. Of hij heeft gezien waar het een beeld van is. Namelijk van die nieuwtestamentische waarheid die we in het Nieuwe Testament uitgebreid geopenbaard vinden. Met name door de apostel Paulus. En ik denk dat hij dat laatste gezien heeft. En dat hij daar een beeld van moest maken van hoe dat nieuwe verbond eruit zou zien. Want er wordt elke keer gezegd, ja, dat oude verbond is een schaduw van het nieuwe verbond. Dat hebben we ondertussen al zo vaak gelezen. Dus als Mozes wat gezien heeft op de berg, en hij moest zijn gelaat bedekken, omdat hij die grote heerlijkheid gezien heeft, ja, dan moet je toch afvragen wat hij dan gezien heeft daar op die berg. En ik denk inderdaad dat hij, hoe hij het gezien heeft, weet ik niet, of dat de Heer hem verteld heeft, de dingen over de verhoogde Christus, want dat Mozes daar dingen van wist, dat staat in dezezelfde Hebreeënbrief. En dat hij daaraan uitbeelding moest geven in die tabernakel. Want die hele tabernakel en alles wat daarbij hoort is abstracte kunst, is het. Het is abstracte kunst. En dat kennen wij misschien niet zo goed, maar sommige beelden moeten toch niet zo moeilijk zijn. Ik bedoel, als wij we leven in de donkere dagen voor Kerst, en wat doen we? We zetten allemaal lichtjes op tafel, omdat het zo duister is om ons heen. Nou, dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen dat licht, dat er een uitbeelding is van waarheid, van kennis in een duistere wereld. Dat moet licht zijn. Want anders zie je niks, anders kan je geen gemeenschap met elkaar hebben. Dan weet je niks, dan tast je in het duister rond. Maar niet letterlijk, maar op geestelijk niveau. Ik weet soms niet eens hoe ik die dingen moet uitleggen, omdat ze zo abstract zijn dat je dat soms niet eens onder woorden kan brengen. Maar ik denk dat Mozes dat gezien heeft. De dingen over de verheerlijkte Christus en hoe het nieuwe verbond tot stand zou komen. En wat het nieuwe verbond zou inhouden. En daar zou die uitdrukking aan geven in die tabernakel. Want het moet toch duidelijk zijn dat die dienst zoals dat in die tabernakel verricht moest worden, dat dat niet werkelijk iemand kon reinigen. Dat staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 9. Vers 10. Nou, einde van vers 9. Die offers en zo, die konden degene die de dienst pleegde, die konden hen niet heiligen naar het geweten. En hoe zag die dienst eruit? Nou, bestaande in spijzen, in dranken en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleesers, tot op de tijd der verbetering was die opgelegd. Maar Christus, ja, dan komt er weer een moeilijke tussenzin, dat heb ik dan alweer, hè. Gekomen zijnde is, en dan einde van vers 12, eenmaal in het heiligdom, of eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want dat bloed, vers 13, dat bloed van die stieren en bokken, die en de bespringende, de onreinen, ja, die heiligt hen tot de reinigheid des vleeses, maar niet naar de geest, niet naar de inwendige mens. Het zijn uiterlijke dingen, zichtbare dingen. Maar dat zijn uitbeeldingen van onzienlijke en abstracte dingen. Want wie kan aan ons zien dat wij gelovigen zijn? Wie kan aan ons zien dat Christus in ons woont? Wie kan aan ons zien dat wij een gereinigd geweten hebben? Wie kan überhaupt aan ons zien wie wij zijn? Van binnen? Niemand. En zo is dat met het werk van Christus ook. Dat is een geestelijk iets. En dat, daar moet je ook geestelijk voor zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 2, meen ik. Die dingen worden geestelijk onderscheiden. En de natuurlijke mens begrijpt die dingen niet. Want de natuurlijke mens die kijkt alleen naar de buitenkant en die begrijpt daar helemaal niks van. En als wij die dienst in de tabernakel zien, dan is het de bedoeling dat we daarin zien het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus op heel veel verschillende manieren. Kijk, als je nou spreekt over dat koperen wasvat, dan spreekt toch over reiniging. Moet toch niet zo moeilijk zijn dat over reiniging spreekt. Dan gaat erom dat je gereinigd zou moeten worden voordat je die tabernakel ingaat. Maar ja, reinheid naar de buitenkant des vleeses, daar heeft de Heer niks aan. Dan zie je dus dat een uitbeelding is van het feit dat je van binnen gereinigd moet worden. En Paulus noemt het ook het bad des waters, namelijk door dat woord wat je gereinigd. Dat water is daar een uitbeelding van. En, nou ja, daar kan ik ook nogal lang over doorgaan. Maar waar het om gaat, is dat Mozes dat gezien heeft. Hij heeft niet een klein schaalmodel gezien van de tabernakel en moest dat later in het groot nabouwen. Nee, die tabernakel die Mozes gebouwd heeft, dat is het kleine schaalmodel. Dat is namelijk de uitbeelding van de nieuwtestamentische waarheid. Van het werk van de Heer Jezus Christus en al wat daarbij hoort. Ja, Mozes op die berg, ja. Kan ik namelijk nog veel meer over zeggen. Omdat er nogal anderen waren die ook op die berg geweest waren. En die ook vreemde dingen daar gezien hebben. Ja, daar haalt Paulus maar aan. Ja, Paulus is ook op die berg geweest. Staat er niet expliciet, maar het is wel goed om dat aan te halen. Gaan we naar Galaten hoofdstuk 1. Kijk, Mozes is namelijk degene die die dingen gezien heeft en die er een uitbeelding van moest maken in de vorm van de tabernakel. En Paulus is degene die diezelfde dingen hoogstwaarschijnlijk gezien heeft en die er geen afbeelding van moest maken. Maar hij moest het ronduit prediken in alle vrijmoedigheid. Maar goed, Galaten 1, daar staat... Ja, weer een moeilijke tussenzin. vers 15. Daar staat, maar wanneer het goden behaagd heeft. En dan lees ik door in vers 16. Zijn zoon in mij te openbaren. Einde van vers 16. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dat wil zeggen, toen Paulus tot geloof kwam, door zijn ervaring die hij heeft gehad toen hij nog Saulus heette op de weg naar Damascus, toen omscheen hem dat licht en hoorde hij een stem en Saul, wat vervolgt gij mij, werd er gezegd. En Saulus heette hij toen nog, Saulus, degene die de gemeente Gods vervolgde, die vooraan stond als er een steen geworpen moest worden, om het zo te zeggen, op een christen. Saulus als ras echte Jood vervolgt de gemeente, komt op wonderbaarlijke wijze tot geloof. En wat heeft hij gedaan toen hij tot geloof is gekomen? Dat staat in vers 17. Ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degene die voor mij apostelen waren. Waarom niet? Nou ja, dat lezen we in Handelingen ook. Want iemand die eerst de gemeente Gods vervolgd heeft en daarna de evangelie staat te prediken, is niet echt betrouwbaar. Dan kan ik me voorstellen dat je daar raar van staat te kijken. Dat je dus, hij vindt geen ingang bij de discipelen. En later ook niet. Maar hij is dus niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degene die voor mij apostelen waren. Maar, zegt hij, ik keerde heen naar Arabië. Hij was in Damascus toen het gebeurde, hè? Nou, op de weg naar Damascus, maar het was, meen ik, een de Filippus die hem bij de hand geleidde naar Damascus toe. Dan werd hij gedoopt en werd hij weer ziende, meen ik. Nou, na 2 of 3 dagen uiteraard. Toen was hij in Damascus. Toen is hij niet naar Jeruzalem gegaan. Maar staat hier, ik ging heen naar Arabië. En keerde wederom naar Damascus. Maar hoe lang dat geduurd heeft, ja, dat is niet erg bekend. En nou ga ik dezezelfde gebeurtenis in Handelingen er ook nog even naast leggen. In Handelingen 9. In het eerste gedeelte van Handelingen 9 vindt die gebeurtenis plaats met Saulus. En daarna, oh nee, het is Ananias zeker. Ja, Ananias die leidt hem naar Damascus. En vanaf vers 20 is Paulus degene die de Christus verkondigt in de synagoge en verkondigt dat hij de Zoon van God is. En dan staat er in vers 21, zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters, want hij was naar Damascus te gaan om die christenen daar op te pakken, zeg maar. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus wonen, bewijzende dat deze de Christus is, namelijk Jezus. En hier was die in Damascus. En dan staat er in vers 23, en als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden, en hun lagen werden Saulus bekend, maar daarna gaat hij uit Damascus en dan komt hij inderdaad in Jeruzalem. Meen ik. Klopt dat? Oh nee. Jawel, hij komt eventjes in Jeruzalem en daarna gaat hij terug naar Tarsen. Omdat hij in Jeruzalem weer geen ingang vindt. Maar waar het om gaat is dat er in vers 23 staat, en als vele dagen verlopen waren, en als je dus wil weten wat er in die vele dagen gebeurd is, na zijn bekering, maar voordat hij naar Jeruzalem is gegaan, dan geeft hij daar commentaar op in Galaten 1. Want daar stond dat hij, toen hij in Damascus was, niet te raden gegaan is bij of met vlees en bloed. Hij is niet naar Jeruzalem gegaan. Hij is niet naar de andere apostelen gegaan. Maar als hij niet bij het vlees te raden gaat, waar kan je dan te raden gaan? Nou, zeg ik ervoor natuurlijk, hè.
Twee opties op mij,
ja.
De ene valt af.
Bij de geest. Maar hij zegt hier, dat zegt hij natuurlijk niet expliciet, maar hij zegt, ik ging heen naar Arabië. En keerde wederom naar Damascus. En daarna gaat het verhaal gewoon verder, net als in Handelingen. Dus als je in Handelingen 9 afvraagt, waar is Paulus die vele dagen geweest? Dan geeft hij hier een antwoord dat hij in Arabië is geweest. Nou, dat is dan mooi. Een lang verhaal. Dan weet, en het is al laat, ik weet het, sorry. Maar dan weet je dat hij in Arabië is geweest. Maar dan weet je nog niks, want je weet nog steeds niet wat hij daar heeft gedaan. En wat hij daar moest. Nou, dan zoek je het woord Arabië op in het Nieuwe Testament, denk ik dan. En dat komt nog één keer voor. Het is in dezezelfde Galatenbrief. Dat is één bladzijde verder. In Galaten 4, vers 25. Die geschiedenis waren we zo straks even trouwens. Daar staat in Galaten 4, vers 25. Want dit, namelijk Agar, dat is Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië. Sinaï, een berg in Arabië. Dus zolang 1 plus 1 2 is, zolang moet het toch ook duidelijk zijn dat als je een antwoord wil hebben waar hij geweest is in Arabië, wat hij daar moest, dan moet het antwoord zijn dat hij bij de Sinaï geweest is. Want ja, anders mag je dus je eigen conclusies trekken en dat daar kan je er 100 van bedenken. Maar als je een Bijbelse conclusie wil trekken, ja, dan moet die op de Sinaï geweest zijn, een berg in Arabië, bij de wetgever waar de wet gegeven is. Want daardoor was Paulus misleid. Hij leefde onder de wet die Mozes ontvangen had bij de Sinaï. Hij kwam tot geloof. Hij wist niet waar hij heen moest. Dus dat heeft hij gedaan. Hij is teruggegaan naar de wetgever in Arabië. Sinaï. En het laatste commentaar wat hij erop geeft. Nou ja, het laatste commentaar. De laatste opmerkingen die wij over die gebeurtenis vinden. Is een bladzijde voor Galaten 1. Dat is in 2 Korinthe 12. Daar schrijft hij aan de Korintiërs dat hij zo graag iets moois wil vertellen aan de Korintiërs. Maar dat de Korintiërs daar geen oren naar hebben, die willen niet naar zijn boodschap luisteren. En dan zegt hij uiteindelijk in 2 Korinthe 12, dan zegt hij te roemen in vers 1, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Wanneer heeft hij gezichten en openbaringen des Heren gehad? Nou, staat in vers 2, ik ken een mens in Christus, en die mens is gewoon Paulus zelf, dat weet iedereen ook die dit schriftgedeelte serieus leest. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschiet zij in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het. Hij heeft een ervaring gehad en weet niet of die daar zelf nou bij was, om het zo te zeggen, of niet. Hij zegt dat de zodanige, die mens namelijk, maar dat is Paulus zelf, dat die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig, hetzelfde weer, hè? En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, weet ik niet, God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, maar van mijzelf zal ik niet roemen. Daarom gebruikt hij zijn naam dus ook niet, hè? Omdat hij niet in zichzelf wil roemen. Hij roemt alleen in zijn zwakheden. Maar Paulus spreekt hier vaag, dat is, ik geloof zeker dat het vaag is, dat hij een bijzondere ervaring heeft gehad. En dat hij openbaringen des Heren heeft gekregen en weet niet eens of het in het lichaam of uit het lichaam is geweest. En ik zou geen andere gelegenheid weten dan dat dat moet geweest zijn na zijn bekering, toen hij naar Arabië is geweest, naar die berg in Arabië, op de Sinaï. En waar hij dezelfde dingen als Mozes heeft gezien. Alleen tot Paulus is toen ongeveer gezegd dat hij dat moest prediken. Dat hij er geen bedekking op moest leggen. En dat zegt Paulus zelf ook bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3. Hij zegt, wij leggen er geen bedekking op. Mozes deed dat wel. Maar wij niet. Wij spreken die dingen van het nieuwe verbond. Daar leggen wij geen bedekking over. Maar die spreken wij vrijmoedig. Alleen bij die Corinthiërs kon hij die boodschap niet kwijt. Dus zo zie je maar weer dat er nog veel meer achter zo'n, denk ik dan, achter zo'n uitspraak zit over Mozes die op de berg is geweest. Nou goed, daar is nog wel het een en ander meer over te zeggen, maar het is alweer de hoogste tijd, dus we zullen het voor vandaag hierbij laten.